Fijn om elkaar weer te zien. Ik wil vanmorgen iets met jullie delen, wat me eigenlijk zelf heel erg bemoedigd heeft. Alleen als ik er zo naar kijk, dan denk ik, het is best wel veel. Ook wel heel wat tekst, toch, die ik misschien wel om het te verduidelijken wil noemen. Dus gaat u er maar voor zitten. We hebben nog alle tijd. We hebben tot 5 uur vanmiddag, geloof ik. Hè? Dus, Goed. Ik vind het ook best spannend. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Het is niet professioneel. Maar ik mag het wel zeggen. Ja, ik heb water. Ik ben ook een beetje schor, dus het zit allemaal mee, maar niet heus. Maar dat geeft niet. Zoals sommigen van jullie weten, was vorig jaar voor mij eigenlijk niet zo'n heel erg leuk jaar. Het was niks bijzonders, maar om het gewoon te zeggen zoals hier, ik zat gewoon niet zo lekker in mijn vel. En dan denk je, wat komt dat door? Is dat omdat we gestopt zijn? Ik had ook eigenlijk niks meer te doen, vond ik. Dat was ook niet waar. En dan zei Arie, ga dit of dat doen. En dan zei ik, ik heb geen zin om iets om dat te gaan doen, want dan moet ik weer iets gaan ondernemen. En dan zit je zo in zo'n, ja, gewoon niet gezellig, niet leuk. Soms ook gewoon een beetje chagrijnig, hè, Arie? Ja, nou ja, goed. Ik ben gewoon eerlijk, het is zo, het is. Maar toch, dan ga je denken en dan denk je, waar komt dit nou van? Is dat nou echt alleen maar omdat we gestopt zijn met de gemeente en je bepaalde dingen niet meer doet? Ik dacht altijd van, nou, dat is niet mijn identiteit. En ik geloof ook niet dat dat het was. Ik denk, als ik ten diepste keek, ik was eigenlijk gewoon een beetje teleurgesteld. Ik had een hele goede vriendin. En toen Arie in het ziekenhuis lag, toen is zij overleden. We hadden heel veel voor haar gebeden en ze is niet genezen. En ze wilde zo graag nog zien dat haar kleindochter geboren werd. En een maand voordat haar kleindochter geboren werd, was ze overleden. En zo waren er veel meer dingen. En als ik om me heen keek, dan dacht ik, als we gewoon de gemeente zien in zijn totaliteit in Nederland, het wordt eigenlijk allemaal minder. En er was gewoon een stuk teleurstelling in mijn hart gekomen. En ik merkte dat die teleurstelling me ook een beetje deed kijken naar dingen zo van, ja hoor, dan komen we weer met iets nieuws. Oh, je moet dit en je moet dat. En ik begon me af te sluiten. En misschien is het wel herkenbaar voor sommigen van jullie. En toch word je daar niet gelukkig van. Je wordt daar niet echt vrolijk van. En je probeert een antwoord te krijgen en dat krijg je niet. Het lijkt wel alsof het allemaal stil blijft. En opeens kwam er een tekst. En daar wil ik eigenlijk vanmorgen met jullie over spreken. En ik heb dat gewoon voor mezelf ook wat verder uitgediept. Ik ben gewoon gaan kijken in de Bijbel. En dan zie je dat het woord van God zo geweldig is. Want dan ga je lezen en dan raakt het je hart weer. En dan komt er weer vreugde, dan komt er weer passie, dan komt er weer enthousiasme. En ik hoop dat ik dat ook een beetje over kan brengen. En dat ik jullie ermee kan bemoedigen. Als je misschien soms ook denkt, ja, hoe zit het nou allemaal? Waar leven we voor? Wat doen we? En ik wil lezen met jullie uit Lucas 12. Even kijken hoor. Ik heb er netjes briefjes tussen gedaan, maar dat staat hier schuin. Dus die vallen allemaal naar beneden. Oké. Lucas 12. En dan begin ik bij vers 29. Het gaat vooral om vers 32, maar ik begin even bij 29. En gij zoekt niet wat gij eten of drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de volken der wereld uit. Doch uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoek zijn koninkrijk. En die dingen zullen u bovendien geschonken worden. Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. En dat ene zinnetje, dat was opeens zo'n Ja, dat sprong er opeens uit. Ik had dat wel gelezen van zoek zijn koninkrijk en dan ben je daarmee bezig. Maar dan lijkt het net alsof je zoekt en je kan het toch nog niet vinden. En dan komt er opeens die liefdevolle bemoediging. Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke. En ik zou dat ook willen zeggen tegen de gemeente. Misschien denk je soms ook wel eens, we zijn niet met zoveel. Maar ik geloof dat hij tegen ons vanmorgen wil zeggen, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Dat is een belofte die hij ons geeft. En ik wil eigenlijk een paar dingen eruit lichten. Nou, wees niet bevreesd, we weten allemaal wel wat dat betekent. Dat we niet bang hoeven te zijn, dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Dat we niet bezig hoeven te zijn met al die dingen rondom ons, waar we ons zo zorgen om kunnen maken. En wat ons soms ook zo opgelegd wordt, want je moet voldoen aan zoveel dingen. Deze maatschappij vraagt zoveel van ons. Maar de Heer zegt, wees niet bevreesd. Want ik weet wat je nodig hebt. Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke. Ik vind het zoiets, hij weet dat wij niet zulke krachtpatsers zijn. Hij weet dat wij vanuit onszelf niet altijd zo sterk zijn. En dat we ons misschien soms klein voelen. Maar het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Onze vader heeft het verlangen om zijn koninkrijk aan ons te geven. Ik kom straks nog terug op dat woord vader. Want er staat niet zomaar, het heeft God behaagd, maar het heeft uw vader behaagd. God wil ook onze vader zijn. Maar ik wil eerst even gaan op dat koninkrijk. Wat is dat nou? Het koninkrijk van God. Als je leest in het Nieuwe Testament zie je heel vaak dat er gesproken wordt over het koninkrijk van God. En de discipelen verkondigden het evangelie van het koninkrijk. En Jezus bracht het evangelie van het koninkrijk. Nou, als hij dat aan ons wil geven, dan wil ik ook weten wat dat koninkrijk is. Ik geloof toen Jezus stierf aan het kruis. Wij zeggen altijd, hij is gestorven aan het kruis voor onze zonden. En dat is waar, maar hij heeft nog veel meer gedaan. Hij heeft de overwinning behaald. En ik weet dat ik ooit een keer met Pasen daarover gesproken heb. Dat het me zo raakte dat Jezus, we zeggen dan, hij lag 3 dagen in het graf. Maar in die 3 dagen heeft hij gepredikt tegenover de machten der duisternis. En geproclameerd dat hij de overwinning heeft behaald. Hij heeft de sleutels van dood en dodenrijk. En ik wil dat lezen met jullie uit het boek, waar eigenlijk dat zo geweldig staat. En als je mee wil lezen, kan het Colossenzen 2 vanaf vers 13. En waar staat wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar in het boek staat het eigenlijk zo in duidelijk Nederlands, zo begrijpelijk, dat ik het voor deze keer uit het boek wil lezen. Ik ben niet altijd zo enthousiast over het boek, maar voor deze tekst wel. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God. En de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Wat William eigenlijk ook al zei in de zangdienst. Er waren heel veel liederen die eigenlijk daar helemaal op aansloten. Dus wij waren eigenlijk ongehoorzaam. We deden niet wat God van ons vroeg. Maar Jezus heeft aan het kruis de macht van de zonde gebroken. En hij heeft ons leven, God heeft ons door Christus levend gemaakt. En al onze overtredingen vergeven. Weet je wat dat betekent? Dat de aanklager geen recht meer heeft. En als die komt en hij zegt, wat wil jij nou? Want jij met jouw verleden, jij met jouw slechte dingen. Maar door het offer van Jezus, als wij ons toevertrouwen aan Jezus, dan zijn al onze overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden, verscheurd. Dat is er niet meer. Dat heeft hij verscheurd. En ik denk, het is goed om ons opnieuw weer eens dat te realiseren. Het is gewoon weggedaan. En soms kijken we naar onszelf en denken, doe het toch allemaal niet zo goed. Maar zo ziet God ons niet. God ziet ons door Jezus heen. Hij heeft ons bekleed met de mantel der gerechtigheid. Dus als hij ons ziet, dan ziet hij niet alle dingen die wij fout gedaan hebben. Maar door het offer van Jezus ziet hij ons als rechtvaardigen. En hij haalt het ook niet meer tevoorschijn. Het is verscheurd. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Daar is het vernietigd. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Dus door dat offer van Jezus is de duivel en zijn trawanten hun macht ontnomen. En ik hoor zo vaak zeggen, dan zeggen mensen, ja, de duivel deed weer dit en dat. Ga staan. Ga staan in die overwinning en weet dat zijn macht ontnomen is. En wij hoeven niet te schreeuwen. Weet je wie er gaat schreeuwen? De duivel, omdat hij bang is voor Jezus. Maar wij hoeven niet te schreeuwen tegen de duivel om hem weg te sturen. Want Jezus heeft overwonnen. En ik denk dat we meer en meer ons bewust mogen gaan worden in deze tijd wie we zijn in hem. En wat Jezus heeft gedaan. Dat is niet spierballentaal. Dat is niet van, nou, ik zal eens even. Nee, misschien voel je je heel klein. Maar hoe klein jij je ook voelt, Jezus is overwinnaar. En het is door hem. Dus op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Dus de duivel is ontmaskerd, ontwapend en overwonnen. Laat u dus, nee, ik stop het tot zover. Er komen nog meer dingen, maar ik hou het even hierbij. Hij is overwonnen, hij is ontmaskerd, ontwapend en overwonnen. Dat is zo'n geweldige belofte. Dat is dat koninkrijk van God. Het koninkrijk van God, als het ware, toen Jezus stierf aan het kruis, is er als het ware een invasie gekomen door Jezus in het koninkrijk van de duisternis. En is het koninkrijk van het licht geplaatst hier op aarde. En ik weet wel, dan zult u zeggen, nou, ik zie er anders nog weinig van. Ja, dat staat ook in Hebreeën. Alle dingen zijn hem onderworpen, alleen we zien nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Want we leven nog in dat, ik weet het, jaren geleden was er een bijbelleraar, David Paafse, misschien kennen jullie hem wel. Hebben jullie wel eens van hem gehoord? En hij zei, God's kingdom is now and not yet. Dus het is er nu, wij mogen dat als het ware vertegenwoordigen, maar de duivel probeert nog altijd te doen alsof hij de baas is. En wij mogen in die autoriteit die Jezus voor ons bewerkt heeft, mogen wij gaan staan. Ik wil nog een tekst lezen uit Colossense 1, vers, even kijken. Even zien. In ieder geval, dat heb je als je niet je eigen Bijbel hebt, hè? Ik zeg hem uit mijn hoofd. Wij zijn overgeplaatst uit het rijk van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Vers 13, zie je? Ja, ik dacht toch 13, was het toch 13. Even kijken. Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons plaats gegeven in het koninkrijk van zijn Zoon, die hij lief heeft. Zo staat het in het boek. Maar in de andere vertaling staat, vind ik eigenlijk mooier, in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wij zijn overgeplaatst uit een koninkrijk van duisternis in het koninkrijk van liefde. En wij mogen in deze duisternis dat koninkrijk van liefde vertegenwoordigen. Wij mogen die liefde, mogen wij uitdelen. Want die liefde van God is in ons hart uitgestort. Dus wij hoeven niet een beetje lief te doen. Oh ja, ik moet eigenlijk lief hebben. Nee, het is in ons hart uitgestort. En God wil dat in ons hart meer en meer uitwerken. En ik geloof dat deze wereld die liefde zo hard nodig heeft. Er is zoveel liefdeloosheid. Er is zoveel haat. Er is zoveel bitterheid. Maar wij mogen anders zijn. Gij geheel anders. U hebt Christus leren kennen. Dus we gaan niet een beetje christelijk doen, omdat het zo hoort. Maar van binnenuit wil God ons veranderen. Dat is iets totaal anders. Wij zijn een nieuwe schepping. Dus wij mogen vanuit die nieuwe schepping gaan leven. Je kan ook doen van, oké, dat hoort, want ik ben christen, dat hoor ik zo te doen. Maar het is veel meer. Het is veel dieper. Het is wat God bewerkt hier van binnen. Ik zeg altijd, ik weet niet hoe die het doet, maar hij doet het. En dan gaat hier van binnen iets gebeuren, waardoor niet meer het oude lelijke naar buiten komt, maar waardoor het leven, het nieuwe van God naar buiten komt. En dan ben je soms zelf verbaasd dat je reageert zoals je reageert. Dus wij hebben het koninkrijk gekregen. En door Jezus zijn we verlost uit de macht der duisternis, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Wij hebben verlossing. Wij hebben vergeving van zonde. En focus je dus niet langer op jouw zwakheden. Maar focus je op Jezus. Aan wie gegeven is alle macht. Want als wij ons gaan focussen op onze zwakheden, binnen de kortst mogelijke tijd zijn we verlamd en durven we niet meer en kunnen we niet meer. Als we naar onszelf kijken, dan denken we, dat wordt niet veel. Maar we mogen ons focussen op Jezus, wat Hij voor ons bewerkt heeft. Hij zegt dat zijn kracht eerst ten volle openbaar komt in zwakheid. Dat koninkrijk van God is precies het tegenovergestelde van het koninkrijk van de duisternis. In het koninkrijk van God, daar hij zegt, daar van ik heb uitgekozen datgene wat zwak is, datgene wat niet in tel is, datgene wat niet aanzienlijk is. Niet vele rijken, niet vele invloedrijken. Als u dat nog eens wil lezen thuis, dan kunt u dat lezen in 1 Korinthe 1, vers 25 tot en met 31. En in 2 Korinthe 2, vers 9 gaat het ook over Paulus, die spreekt over zijn zwakheid. Juist die zwakheid. En dat is niet van, oh, ik ben zo zwak, ik kan helemaal niks. Nee, erkennen van ik ben niet zo sterk, maar ik heb een grote God. Ik heb een sterke God die de overwinning heeft behaald. Dus dat maakt ons niet tot sukkelaars, dat zwak zijn. Alleen het is niet zo, ik kan niet zeggen, wat heb ik dat goed gedaan? Alle eer is voor onze God. Hem komt toe de eer en de heerlijkheid en de rijkdom en de macht. Dus Paulus die zegt zelfs, ik roem in mijn zwakheden. Want hoe meer ik mijn zwakheden zie, hoe meer de grootheid van God openbaar komt. Nou, dat staat haaks op wat we leren in deze maatschappij, want je moet sterk zijn, je moet flink zijn, je moet voor jezelf opkomen, je moet dit. En als je niet genoeg gestudeerd hebt, maar dat is niet in het koninkrijk van God. Er is hier niemand vanmorgen die niet meetelt. We horen er allemaal bij. En je mag allemaal dat leven van Jezus door je heen laten stromen. En laten zien aan de mensen rondom je. Want ik geloof niet dat we alleen maar bedoeld zijn om een gemeente te zijn, om het hier met elkaar fijn te hebben. Maar ik geloof dat de gemeente geroepen is om dat koninkrijk van God zichtbaar te laten worden in deze wereld. En wij hebben het hier eigenlijk geweldig goed, hè. Vorige week toen kregen we een mailtje van een vriend van ons. Sommigen kennen wel, maar ik ga dat verder niet noemen. Maar het ging over een land waar het nou niet zo erg leuk is. Een land waar heel veel vervolging is. En er stonden verschillende dingen in, of we daarvoor wilden bidden. Er stond ook bij, was een man, had zijn familiebijbel, had hij op tafel liggen. En ze kwamen binnen en ze zagen de bijbel en hij werd direct doodgeschoten. Een andere man, die eigenlijk ook voor mensen wilde zorgen, werd op straat vermoord. En dan denk ik, dat is ook realiteit. Dat gebeurt ook in onze tijd. Maar tegelijkertijd hoor je ook dat er in dat land geweldige wonderen gebeuren. Mensen worden genezen. Mensen worden bevrijd zomaar van allerlei demonische machten. Ernstige ziekte, waarvan wij zeggen het hopeloos. En die mensen genezen. En soms denk ik wel eens, ik weet niet of dat mijn eigen redeneren is of dat bijbels is. Maar soms denk ik wel eens, wij hebben hier alles. Materieel gezien. En we willen ook al dat andere er wel bij. Maar we willen ook houden wat we hebben. En soms kijk ik naar mezelf en dan denk ik, zou ik in zo'n land durven leven? Zou ik in zo'n land kunnen leven waar je weet dat je doodgeschoten wordt? En ik wil niet iets op jullie leggen, hoor. Ik wil niet, want ik weet, wij leven hier en wij moeten hier. Maar toch, het is soms goed om er eens over na te denken. Als je niet direct een antwoord op je gebed krijgt. Om niet te zeggen van nou, hij boven moet maar eens wat gaan doen. Want zo is het niet. Wij hebben niet God in onze broekzak. Hij wil ons heel veel geven. Maar wij kunnen niet altijd precies het sturen zodat het past in ons comfortabele leventje. Soms gaat het helemaal anders. Maar dan toch wil ik vasthouden aan hem. Want er is niets anders. Er zijn een heleboel andere dingen, maar er is niets wat zo goed is. Dit is het beste. Dit is wat hij ons wil geven. En hij zegt, je bent niet langer een slaaf. Je bent niet langer een slaaf. Je bent niet langer een slaaf van deze maatschappij, om aan deze maatschappij te voldoen. Wij zeggen, je bent niet langer een slaaf van de duivel. Maar wat is dat, een slaaf van de duivel? Is dat ook niet dat je in alles hierin mee moet doen? En dat je niet meetelt als je niet dit hebt en als je niet dat hebt? Soms zijn we slaven van deze welvaartsmaatschappij. Maar we zijn een kind van God. Een zoon en een dochter van de Allerhoogste. Hij wil ons geven wat we nodig hebben. Hij wil ons leiden. Dus we hebben een koninkrijk gekregen. En dat geeft ons een nieuwe identiteit. We zijn zonen en dochters van de Allerhoogste. Ik las een tekst, ik heb hem even opgeschreven. Vond ik zo mooi in Hebreeën. Ik hoef hem niet allemaal op te zoeken. Nu wij door Jezus voor God zijn afgezonderd, hebben wij dezelfde Vader als Hij. Daarom schaamt Jezus zich er niet voor ons zijn broeders te noemen. Wat een ongelooflijke rijkdom. Wij zijn afgezonderd door Jezus voor God. En we hebben dezelfde Vader als Jezus. Wij zeggen heel vaak, ja, maar ja, dat is voor Jezus. Maar de Vader van Jezus is ook onze Vader. En Jezus schaamt zich er niet voor om ons broeders te noemen. Schamen wij ons wel eens voor elkaar? Zeggen wij wel eens, met die? Ah, wil ik liever niet mee omgaan. Maar Jezus zegt, ik schaam mij niet om jullie mijn broeders te noemen. En wij zijn toch, als we ons vergelijken met Jezus, toch wel, zou die zich toch wel kunnen schamen voor ons. Maar hij zegt, ik schaam me niet om jullie mijn broeders te noemen. Dat is onze nieuwe identiteit. En als je op je werk of op school of waar je ook bent, soms wel eens denkt, wie ben ik nou? Je bent een broer van Jezus. Ja. Kunnen we ons niet voorstellen, hè? Maar hij zegt het wel. Je bent een broer van mij. We kunnen dit allemaal weten, maar ik geloof, we hebben openbaring nodig in ons hart. Het moet iets worden wat in ons hart gaat leven. En hoe meer wij dat gaan beseffen, ik geloof, hoe krachtiger we dan ook dat koninkrijk kunnen weerspiegelen. En hoe komt het dan toch dat we soms zo weinig ervan merken? Nou, ik denk, als ik naar mezelf kijk, ik kan dat niet voor een ander beoordelen, maar wat ik soms heel moeilijk vind, is om werkelijk in deze tijd, je zou denken van, nou, het zou nu toch moeten lukken, nu niet zo druk meer, maar deze tijd slokt ons soms zo op, dat we zo in beslag genomen worden door alles rondom ons, dat we bijna niet meer de tijd hebben en de rust hebben om de stilte op te zoeken en om al deze waarheden als het ware in ons hart te laten neerdalen. En misschien doen we wel heel braaf onze stille tijd, zoals we dat dan noemen, lezen we een stukje uit de Bijbel en bidden we, maar kunnen we nog echt stil zijn bij God? En ik geloof, dat is een sleutel. Een sleutel om eens even helemaal niks. Niet vragen, niet klagen, maar gewoon stil zijn. Stil zijn bij God. Dat Hij gaat spreken tot ons hart. Dat Hij dingen tegen ons wil zeggen. En misschien horen we ook helemaal niks, maar gewoon tot rust komen bij Hem. Jezus ging soms naar een eenzame plaats om met zijn Vader te zijn. Als Jezus dat al nodig heeft, hoeveel te meer wij niet. En ik las een artikel in de Visiegids, misschien hebben sommigen van jullie het ook wel gelezen. Het was een journalist die heel veel verslagen maakte, een christenjournalist, die overal heen ging. En hij had altijd precies antwoorden. Hij wist overal welke bijbeltekst hij bij moest noemen. Oh, je moet zus en je moet zo handelen, je moet dit en je moet dat. Maar toen kwam hij in Rwanda. En ik zal een klein stukje voorlezen. Het raakte mij. En het was op een manier geschreven dat ik dacht, ja, zo voel ik het soms ook. Het kantelpunt voor Ronald vormde een ontmoeting met Rwandese christenen in een lokaal kerkje. Deze mensen hadden alle reden om elk geloof in een goede God kwijt te raken. Maar ze hadden juist een ontzettend levend geloof en vertrouwen. Ze vertrouwden zich volledig toe aan God. En toen ik zag hoe zij in dat kerkje God aanbaden en loofden, drong het tot mij door. Deze mensen kennen Jezus op een totaal andere manier dan ik. Waar mijn geloof in elkaar stortte, leek hun geloof alleen maar te groeien. In die tijd was ik eigenlijk bezig mijn geloof te verliezen. Maar God zocht mij op. Hij kwam dichtbij op een manier die ik nooit eerder had ervaren. Ik ontdekte hoe ik met hem mocht wandelen. Soms letterlijk, wandelen, lopen met mijn rugzak en ondertussen praten met God. Bij hem komen, tijd met hem doorbrengen. In de stilte luisteren naar zijn stem. In die ontmoetingen ervoer ik Gods liefdevolle nabijheid en leerde ik me toevertrouwen aan mijn Vader, ook als ik er helemaal niets van begrijp. Het moment dat Ronald, zo heette hij, letterlijk op de knieën ging om zich aan God over te geven, liet nog wel een paar jaar op zich wachten. Maar langzaam begon zijn cynisme te verdampen en ging hij iets ervaren van de rust en liefde van God. Nee, antwoorden op mijn vragen kreeg ik eigenlijk niet. Maar het verschil is dat die onbeantwoorde vragen voor die tijd verwijdering tussen mij en God gaven, terwijl ik nu kan zeggen, het staat me niet meer in de weg. Integendeel zelfs, ik merkte dat het goed is om bij hem te zijn. En uiteindelijk, als je in die stilte bent, als al die stemmen in je hoofd tot zwijgen komen, is er ruimte om Gods fluisterstem te horen. Ik heb geprobeerd om vanmorgen iets te laten klinken wat God zegt dat hij ons wil geven. Hij wil ons zijn koninkrijk geven. En dat is in deze tijd, horen we heel veel, er is meer. En dan willen we gelijk grote dingen zien. Dat wil ik ook. Ik wil ook graag dat mensen genezen. Ik had ook zo graag gezien dat mijn vriendin genezen was. En ik denk, we hadden allemaal graag gezien dat Wout was genezen. En het gebeurde niet. En Leo. En zo kunnen we er nog meer. Dini hadden zo graag gezien dat ze was genezen. En ze geloofde zelf ook dat ze zou genezen. En toch gebeurde het niet, Lisette. Nee. En daar hebben we geen antwoord op. En dan kunnen we denken, ach, het werkt niet. Maar de beloften van God zijn waar. Ook al zien we het nog niet. En ik wil eigenlijk dat we gewoon vanmorgen met elkaar, als het ware, zeggen, Heer, ook al begrijp ik u niet, maar ik vertrouw u. Ik wil gaan met u. En niemand weet niemand weet wat er in ons land nog kan gebeuren. Ook hier kunnen de moslims dingen gaan doen waar we niet op zitten te wachten. Maar we mogen één ding vasthouden. Ook al gaan we nog door lijden, maar dat lijden zal niet opwegen tegen de heerlijkheid die God ons wil geven. Hij is zoveel groter. En hij is het waard om ons leven toe te vertrouwen. Er werd vanmorgen gezongen. En als je het zingt, dan zing je het heel makkelijk. Heer, ik wil mijn leven geven als offer voor u. En we zongen dat in het lied. En soms denk ik wel eens, wil ik die prijs betalen? En toch, ja. En ik geloof we mogen zeggen, Heer, ik wil het, ik doe het, maar kom me te hulp om het vol te houden. En hij wil het doen, zoals hij elke macht verslagen heeft, en erover gezegevierd heeft, en ons verlost heeft van onze zonde, elk bewijsstuk teniet gedaan heeft, dat we mogen leven als vrije mensen, als verloste mensen, zo wil hij onze kracht geven. In elke situatie waarin we zijn. Wanhoop niet. Ook al is het misschien soms wel eens dat je denkt, is dit het nou? Ga altijd weer bij hem terug. En als je het allemaal niet meer weet, ga schuilen bij hem. En wacht op zijn fluisterstem. Want hij wil je helpen. Hij wil je troosten. En hij wil je bemoedigen. Amen. Vader, dank.